De evangelielezing is uit Johannes 16, de verzen 16 tot en met 28. Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug? Werkelijk, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn. En niemand zal jullie je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Werkelijk, ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd. Maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen. Want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij lief hebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader. Zo luidt het woord van de Heer. Lof zij u Christus.
De tekst voor de verkondiging van morgen is uit vers 22... waar Jezus zegt tegen zijn leerlingen, tegen zijn discipelen, die later apostelen zullen worden: jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn en niemand zal jullie je vreugde afnemen. Intrigerend vers, omdat verdriet en vreugde in één vers worden genoemd. En daartussen staat het ik van Jezus. Hij is het blijkbaar die dat verdriet kan veranderen in vreugde. Maar wat is nou precies dan dat verdriet? En waarin bestaat die vreugde? Dat is dan de vraag die opkomt. Ik had het al even in de kerk-app gezet. De hervormde theoloog Arnold van Rühler wordt ook wel de theoloog van de vreugde genoemd. Dat was een, als het ware, een soort grondtoon in zijn theologie. Hij was zelf vaak depressief. En toch sprak hij veel over de vreugde. En hij zegt: vreugde is eigenlijk het wezenskenmerk van het leven van een christen. Zou dat kunnen zijn? Misschien ook wel moeten zijn. Maar waarin kunnen wij dan vreugde scheppen in een wereld waarin zoveel moeite is en ook waarin zoveel stuk gaat? En hij zegt dat het eerste is om te beseffen dat deze wereld, dat we beleiden dat zij schepping is. begint bij de wereld om ons heen, die wij waarnemen. En je zou kunnen zeggen, dan rijst het vermoeden dat er toch wel iets moet zijn. Deze wereld ontstaat niet zomaar. En als je vanuit dat besef naar de wereld gaat kijken, vanuit de schepper, dan wordt duidelijk dat deze wereld niet noodzakelijk is. Dat is een filosofische term, waarin mijn opleiding in Utrecht eigenlijk voortdurend eigenlijk ook over gesproken werd. Noodzakelijkheid en contingentie, twee woorden die ik toen niet zo heel goed begreep, maar eigenlijk wel steeds beter denk te gaan begrijpen. Namelijk dat deze wereld had er ook niet kunnen zijn. Want God de Schepper heeft in zichzelf alles. Hij komt niets tekort. En dat hij deze wereld schept, lezen we in de Bijbel, komt voort uit zijn welbehagen. Hij heeft er plezier in. God schept de mens, u en mij. En ook wij hadden er niet kunnen zijn. Er zijn werelden denkbaar waarin u en ik niet voorkomen. En ook dan had die wereld doorgedraaid. Dus wij zijn niet noodzakelijk, om het zo te zeggen. Wij zijn er omdat wij gewild zijn. Wij vloeien niet voort uit het wezen van God. Dat zie je eigenlijk in de antieke godsdiensten, antieke filosofie, ergens ook wel in de islam. Dat als het ware alles wat er gebeurt noodzakelijk is. Het gebeurt, het vloeit voort uit God. Maar in de christelijke theologie is er de wil van God. Die staat tussen zijn wezen en tussen de werkelijkheid in. God wil iets scheppen. Hij kan het willen en hij kan het niet willen, maar hij heeft ervoor gekozen om het wel te doen. Hij heeft ervoor gekozen om u en mij te scheppen. En dat betekent dat ons bestaan eigenlijk gewild is. God had er plezier in dat u en ik hier op aarde zouden rondlopen. En hij gunt ons het leven. Hij gunt ons het plezier van het leven. En dat alleen al is iets fantastisch. Want in de samenleving waarin wij leven gaat het voortdurend over zingeving. Een stukje zingeving vind ik helemaal zo'n verschrikkelijk woord. Wij moeten zin geven aan ons bestaan. Maar als christen zeggen we nee. Het gaat om zinvinding. De zin is gegeven met het bestaan als zodanig. Wij zijn gewild. En daarom alleen al is ons leven zinvol. En of we er nou iets van maken of er iets van verprutsen, uiteindelijk doet dat er niet toe. Want wij zijn niet noodzakelijk. En dat geeft ook een enorme relativering aan het leven. We leven op de adem van Gods stem. En hij kan het heel goed zonder ons af, maar hij wil niet zonder ons. Verheug je dus in je geschapen zijn. Het tweede wat Verhulen dan zegt, is ook eigenlijk heel mooi. Hij zegt, deze wereld, die is verlosbaar. Want ook het kwaad en de zonde is niet noodzakelijk. Ze zijn erbij gekomen, maar ze horen niet van oorsprong bij deze wereld. Er zijn dus werelden denkbaar waarin de zonde niet voorkomt en waarin het kwaad niet voorkomt. Want het kwaad ontspringt ook uit de wil, niet de wil van God, maar vanuit de wil van mensen. En daarom kan God het kwaad aan en weet hij er raad mee. En is de verlosser gekomen. Deze wereld is al verlost, gemeente, door Jezus Christus. En laat ons dat alsjeblieft ontspanning geven. In de wanhoop die je soms naar de keel kan grijpen. Deze week las ik in het Algemeen Dagblad van een zekere Chloe. En zij vertelde dat ze abortus had gepleegd vanwege het klimaat. Omdat ze zei, ik wil in deze wereld geen kind meer ter wereld brengen. Want de wereld heeft geen toekomst. Soms diepe wanhoop bij jongeren. Dat je denkt, waar gaat het toch heen? Is er überhaupt nog hoop? En als je alle toekomstscenario's tot je laat doordringen, dan vliegt het je ook naar de keel. En dan noopt dat ook tot actie en tot verantwoordelijk leven. Maar wanhoop is ten diepste ongeloof. Want er is een God. En deze schepping en zijn schepselen zijn van hem. Hij laat haar niet los. Hij weet er raad mee. Jullie zullen verdriet hebben, zegt Jezus. Jullie hebben nu verdriet. Maar ik zal jullie terug zijn, zien. En dan zal je blij zijn en niemand zal je vreugde afnemen. Jezus spreekt over verdriet tegen zijn leerlingen. Jullie hebben nu verdriet. Wat is dat verdriet van die leerlingen? Wat is dat verdriet van die vroeg-christelijke gemeente waarvoor Johannes zijn evangelie schrijft? En wat is die vreugde? Het verdriet is dat ze Jezus niet meer zullen zien. De wereld zal zich daarin juist verheugen, zegt Jezus. In vers 20. De wereld zal blij zijn, maar jullie zullen verdriet hebben. Die leerlingen die hadden de stem van Jezus gehoord. En zij hadden zich eigenlijk afgewend van de wereld naar hem. Ze hadden hem lief gekregen. En dat had ze eigenlijk ook eenzaam gemaakt. Want als je je afwendt van deze wereld, en met de wereld bedoelt Johannes niet zozeer de schepping, maar eigenlijk de wereld, de grondstructuren in de wereld, die grondstructuren van egocentrisme, van haat, van onderlinge strijd, van ikke, 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 van het leven zonder God. Als je daarvan afwendt en Jezus wil volgen, als je God lief hebt, dan ben je niet meer helemaal thuis in deze wereld. En die leerlingen die ervaren de spot en de hoon en ze zien hun redder gekruisigd worden. En op dat moment is alles kapot. Jullie zullen huilen en weeklagen, zegt Jezus. Dat voorziet hij. Hun allerliefste gaat naar het kruis. En dan is de vraag, waar is God? Komt dit ooit nog goed? En als Johannes zijn evangelie schrijft, dan is de tempel verwoest. Dan zijn de Romeinen gekomen en dan is het hele beloofde land kapot. Daar staan de kruisen van Jeruzalem tot aan Caesarea. Kinderen, vrouwen, mannen, allemaal gekruisigd door de Romeinen. Jullie zullen verdriet hebben. En dan is de vraag, waar is God? Komt dit ooit nog goed? Wel heel troostrijk dat Jezus spreekt over verdriet. Dat is het mooie aan het evangelie. Het is niet een soort feel-good show waarin het kwaad wordt weggepoetst of de moeite. Het komt voluit aan de orde. Jullie zullen verdriet hebben. Hebt u wel eens verdriet? Om Jezus. Omdat je hem mist. Omdat je hem zo graag zou willen zien. Omdat je hem zo graag zou willen ervaren. Maar het lukt niet. En je hoort anderen erover spreken en jou overkomt het misschien niet. Hebt u wel eens verdriet als je merkt dat de wereld zich erin verheugt dat God er niet meer is? Dat er over gesproken wordt, ja vroeger. Vroeger toen geloofden we nog, maar God dank zeg, daar zijn we vanaf. God dank dat de kerk zo klein wordt. God dank dat we het zelf kunnen. Dat er smalend wordt gesproken over onze Heer. Op school, door een leraar, door je vrienden, door je familie, door je buren. Dat verdriet, dat raakt Jezus hier aan. Jullie zullen verdriet hebben. Want het wonderlijke is dat die wereld ergens van God af wil. Die wil hem niet. En dat is in Johannes de wereld in haar verlorenheid. Maar, zegt Jezus dan, jullie zullen mij terugzien. En dat is een belofte. En dan heeft hij het natuurlijk over Pasen, als hij weer aan de leerlingen zal verschijnen. En dan zullen jullie vreugde hebben. Dan zullen jullie diepe vreugde hebben. En dat lezen we ook in het Johannesevangelie. Als Jezus na zijn opstanding aan de leerlingen verschijnt, dan zijn ze zo gelukkig. Een beetje het geluk dat je kunt hebben als je na vele jaren iemand weer terugziet van wie je houdt. Dat intense, die intense vreugde, die zullen ze ervaren. Maar Jezus ook. Jezus verheugt zich in het weerzien van zijn leerlingen, want hij heeft hen lief. En dan zul je blij zijn en niemand zal jullie je vreugde afnemen. Want dan is die vreugde gegrond in de Heer die is opgestaan. En dat is een andere vreugde dan de wereld die biedt, want deze wereld gaat voorbij. En alles wat vreugde geeft gaat vroeg of laat ook voorbij. Maar als je vreugde put uit God en uit Jezus, de opgestaande Heer, dan is dat een bron van vreugde die niemand je ooit meer kan afnemen, want hij is eeuwig, hij leeft. En niemand kan dat meer stuk maken. Jullie zullen mij terugzien, dat geldt ook voor die gemeente van Johannes. Ze zien hem niet, wij zien hem niet, maar Jezus zegt, jullie zullen mij zien. Of beter, dat is ook prachtig in vers 22, ik zal jullie zien. Van het zien van de leerlingen verschuift het naar het zien van Jezus. Ik zal jullie terugzien. Gemeente, dat is heden het geval. Hij ziet ons al. Wij zien hem niet, maar hij ziet u en mij wel bij de Vader. We zijn gezien. We zijn gekend. We zijn bemind. En dan gebruikt Jezus een prachtig beeld in vers 21. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Dat is een beeld dat met name, denk ik, de zusters onder ons, als je een kind hebt, misschien zullen herkennen. Wat kan het eindeloos duren, een bevalling? Soms wel 24 uur. En wat doet het pijn? En wat word je verscheurd? En wat hunker je naar verlossing, letterlijk? En dat je hoopt, laat dit alsjeblieft voorbij zijn. Maar als eenmaal het kind er is, dan denk je daarna niet meer aan, dan is dat eigenlijk voorbij. Want die vreugde dat je een kind in je handen hebt, ja, dat overstijgt alles. Dat is het beeld dat Jezus gebruikt. Hij zegt steeds een korte tijd, nog een korte tijd. Maar hoe lang wachten we al? Het lijkt eindeloos, toch? Maar Jezus gebruikt iets uit de ervaring van mensen om ons iets duidelijk te maken wat we nu nog niet kunnen ervaren, maar wat we wel zullen ervaren. In die pijn, in dat verdriet dat deze wereld ervaart, dat de schepping ervaart, want in het boek Romeinen wordt ook de schepping vergeleken met een barende vrouw, die zucht en die puft, die wacht op verlossing. Het volk Israël wordt vergeleken met een barende vrouw die zwanger is van de Messias, die daarom opgejaagd wordt door de volkeren en die uitziet naar de verlossing. De kerk wordt getekend als een zwangere vrouw, zwanger van verdriet, maar ook ergens vol van hoop. In het verdriet is er vreugde, omdat wat wij meemaken, gemeente, in deze wereld, wat wij misschien aan weeën in ons eigen leven doormaken, de pijn van de kerk. Afgelopen week werd bekend dat de paus die 20 Koptische christenen die in 2015 geslacht werden bij de Middellandse Zee opneemt in het martyrium. De pijn van de kerk, dat daarin ten diepste vreugde uitgeput zal worden. Dat God in staat is om uit het niets iets te scheppen. Dat hij in staat is om uit de dood het leven tevoorschijn te roepen. Dat als hij zijn zoon heeft opgewekt uit de dood, hij ook ons zal opwekken tot vreugde en tot een nieuw bestaan. En daarom, gemeente, het is niet hopeloos. Jesaja, een woestijn. Maar God schept water om de eer van zijn naam. Gelooft u dat? Moeilijk, hè? Moeilijk voor te stellen. Maar het wordt ons aangezegd. En tot die tijd, ja, dan gaat Jezus over tot het gebed. Ik zal jullie terugzien. En jullie mogen tot de Vader gaan in mijn naam. Voorheen bad ik voor jullie, Maar nu mag je zelf in mijn naam tot de Vader gaan en de Vader heeft jullie lief. Hoort u dat? De Vader heeft ons lief. Als wij Jezus lief hebben en geloven dat hij gezonden is door de Vader, dan staat de deur voor ons open. En daarin ligt toch onze kracht, gemeente. Omhoog kijken en geloven dat we in het gebed door de Heilige Geest toegang hebben tot de troon van de genade. Dat er een voortdurend gesprek mogelijk is tussen God en ons. En dat we al ons verdriet bij hem mogen brengen, maar dat we dan ook getroost worden en verheugd zijn, omdat hij tegen ons zegt, wacht, ik ben er. Ik schep vreugde. Wat je zal vragen in mijn naam, zal ik je geven. Je kunt ook zeggen wat je zult vragen in mijn missie. Datgene wat nodig is om het evangelie de wereld in te dragen, dat zal hij ons geven. Datgene wat nodig is om te blijven geloven, vraag het en hij zal het je schenken. Bid om de Heilige Geest en je zult het ontvangen. In zijn naam. Ik ga naar de Vader, maar ik kom terug. Deze wereld zal herschapen worden. En wij zullen als lammeren in de wei springen van vreugde. Hoe dat zal zijn, geen idee. Maar het wordt ons aangezegd. En daar mogen we ons nu al in verheugen. In Christus' naam. Amen.